vuurtje. En daarvoor toch even een bijzondere attentie. De fractie van de CDA heeft een serie vragen ingediend omtrent zeg maar de casuïstiek vierbenden. En we hebben met uw raad hierover 31 januari een vertrouwelijke setting gehad met geheimhouding. Het lijkt me logisch dat we nu elkaar ruimte geven om daar vragen over te stellen, maar daarvoor moet wel die geheimhouding formeel worden opgeheven. Dat is een formaliteit, maar we moeten die formaliteit wel met elkaar vaststellen. Nogmaals, 31 januari hebben we die gehad. We moeten die formaliteit even met elkaar doorstaan om hier nu het open debat over vierbinden te kunnen voeren. Dat is de formaliteit. Ik ga even de raadsfracties na of ze instemmen met het opheffen van die geheimhouding. PNL, ja? Werkgroep ook. CDA ook natuurlijk, want die hebben de vragen gesteld. Partij van de Arbeid ook, ABL ook. Dan stellen we vast dat we de geheimhouding opheffen, zodat we met gerust hart die vragen die CDA heeft gesteld hier in het vragenhalf uurtje kunnen behandelen. Dat zijn dus vragen van de CDA. We hebben ook vragen van de PNL binnengekregen omtrent de zorgwinsten. En dat ging dan zorgwinsten in de pilregio onder de loep. Er zijn vragen overgekomen. En de fractie van de ABL heeft vragen gesteld over de geldpinautomaat. Geldpinautomaten moet ik zeggen. En daar zijn ook vragen over gekomen. Ik heb ze in die volgorde laten agenderen. De volgorde van binnenkomst. Dus CDA, PNL, ABL. Leden van de raad, zullen we ze als dusdanig ook behandelen? Is dat akkoord zo? Geen andere opmerkingen? Andere opmerkingen over de agenda dan nog? Dan is de agenda in die zin nu vastgesteld. Ja, dan het vragenhalf uurtje. Zoals gezegd, het CDA heeft een aantal vragen gesteld omtrent vierbinden. En het woord is aan het CDA om die vragen hier even te duiden. Wie mag ik daarvoor? Heer van de Raad, horen ze nu.
Dankjewel, voorzitter. En naar aanleiding van de raadsinformatiebrief die wij ontvangen hebben op 16 juli met het onderwerp vervolgorganisatie vraagstuk vierbinden, is via onze achterban en het sociale netwerk en het welzijnsnetwerk van Laarbeek en verenigingen ons enkele vragen doen toekomen waarover wij nu het volgende willen stellen. Wat was naast de bezuinigingstaakstelling, want ik zal gewoon de vragen even voorlezen en dan denk ik dat het voldoende is. Wat was naast deze bezuinigingstaakstelling de te verwachte meerwaarde van de fusie met betrekking tot de welzijnsdeel en gemeenschapshuizen? Dat refereert eigenlijk naar dat het in 2012 de stichtingen samen zijn gefuseerd tot één geheel, vierbinden. In eerdere berichtgevingen is gesteld dat door het kleinschalige opereren van vierbinden er een positievere maatschappelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd waarin welzijn en zorg in samenspraak met en onder regie van inwoners van Laarbeek kan worden georganiseerd. In de raadsinformatiebrief wordt nu het tegengestel beweerd en is in juni 2018 geconstateerd dat vierbinden niet de positie van proactieve verbinder en regievoerder vervult in het lokale veld. Waarop is deze laatste bewering gebaseerd? Is er een visieverschil tussen de gemeente, het bestuur vierbinden en of het management van vierbinden? Vraag 4. Het gestelde voornemen en formeel opzeggen van de subsidierelatie in de vorm van een ontwerpbesluit heeft het college op 16 juli reeds genomen. Het tot stand komen van dit besluit is in tegenstrijdigheid met hetgeen is afgesproken in het raadsprogramma, omdat het ophalen van informatie bij de betrokken partijen in deze heeft ontbeerd. In het raadsprogramma staat namelijk op bladzijde 6, zaken die niet dichtregelen met beleidsnotas, maar gebruik maken van het kennis en energie in de samenleving en verbindende houding aannemen. We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en waar nodig en gewenst ondersteunen we deze. En ook op bladzijde 17 is te lezen. In Laarbeek is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in voorzieningen en accommodaties, waardoor er een uitstekend niveau aan sociale, culturele en educatieve voorzieningen aanwezig zijn. Dit willen we naar de toekomst zo behouden. Dat vraagt enerzijds om reserveringen, investeringen ten aanzien van het beheer en onderhoud van de voorzieningen, maar vraagt ook om een andere verdeling van de verantwoordelijkheid met betrekking tot beheer en onderhoud van de voorzieningen. Er zal een grotere rol en inbreng van de inwoners en organisaties worden verwacht. Waarom is er voor deze manier van werken gekozen, vragen we ons af. Dat is de vraag 4. Vraag 5. Zijn de benoemde wegingsfactoren in de raadsinformatiebrief door de gemeente zelf opgesteld of is het in samenspraak met anderen zoals bijvoorbeeld adviesraad sociaal domein? Vraag 6. Op basis van dit afwegingskader is er een opdracht gegeven tot opstellen van een rapport. Wie heeft dit rapport opgesteld en uitgebracht? Waarom is het niet bekend en beschikbaar? En is het onderzoeksrapport openbaar? Vraag 7. Het rapport en afwegingskader heeft het college doen besluiten om op zoek te gaan naar een grote partij of meerdere grote partijen die de activiteiten van Vierbinden gaat of gaan overnemen. En daardoor de kwetsbaarheid verkleinen, zorgen voor meer robuustheid en meer kansen voor kwalitatieve ontwikkeling. Kan het college toelichten in welke organisatie, deel, welzijn of gemeenschapshuizen van Vierbinden de genoemde kwetsbaarheid speelt en wat de kwetsbaarheid precies inhoudt? Wat is het probleem en wat wil men met het onderbrengen bij een grote organisatie bereiken of zeker oplossen? Vraag 8. Kunnen we hieruit opmaken dat er een grote kans bestaat dat welzijnswerk en de exploitatie van de 3 gemeenschapshuizen bij verschillende partijen wordt ondergebracht, of is het streven dat 1 partij deze regie gaat voeren? Het 9e punt. Jarenlang heeft het college voor de gemeenschapshuizen gekozen voor het uitgangspunt dat burgers betrokken moeten zijn bij het beheer van de gemeenschapshuizen in de kern, de huiskamer van de kern. En dat het van groot belang is dat gebruikers, mede-eigenaar zijn, invloed kunnen uitoefenen op het beheer van de gemeenschapshuizen. Onder het brengen van het beheer bij een grote organisatie buiten Labeek, met ook andere belangen, staat dit haaks op het beleid. Staat het college nog open? Daartoe is de volgende vraag. Staat het college daartoe nog open voor andere opties dan schaalvergroting? En indien zich deze aandienen, op welke termijn moeten deze dan bekend zijn? Dat is de laatste vraag. In de raadsinformatiebrief is gesteld dat er gestreefd wordt naar een overdracht van de taken per januari 2020. Hoe hard is deze gestelde termijn? Of zou deze opgerekt kunnen worden indien andere opties een betere keuze blijken te zijn? Tot zover.
Dank u wel, heer Van der A. De wethouder Slaat zal kort maar krachtig uw vragen beantwoorden. Het woord is aan de wethouder.
Dankjewel, voorzitter. Ik geef ook aan dat ik gelijk namens wethouder Buter de vragen beantwoord. Mocht er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, specifiek over de gemeenschapshuizen, zal zij deze verder beantwoorden. Voorzitter, als eerste moet me toch even van het hart dat ik enigszins verbaasd was over de vragen die ik van de CDA had gekregen. Niet over het feit dat de vragen worden gesteld, want dat kan en mag natuurlijk altijd. Maar wel over de vragen die ik nu heb gelezen. Want we hebben de raad toch inhoudelijk en vertrouwelijk steeds meegenomen. Over de gesprekken die we hebben gehad met en nog steeds hebben met de bestuur van Vierbinden. En dat we hier samen optrekken in goede harmonie. Maar ik snap natuurlijk ook dat als dit soort berichten naar buiten komen, dat er vragen ontstaan in onze samenleving. En dat deze ook in uw achterban terechtkomen. Voorzitter, toch hoop ik dat we gezamenlijk optrekken in het informeren van onze inwoners. En ook naar onze achterban om onnodig veel onrust te voorkomen. Maar uiteraard ga ik al uw vragen beantwoorden. Vraag 1. Wat was naast deze bezuinigingsstelling de te verwachte meerwaarde? Waar praat u over 2012 van de fusie met betrekking het welzijnsdeel en de gemeenschapshuizen? Dat had ermee te maken dat we meer synergie en samenwerking tussen het welzijn en beheer wilden, wat zich onder andere zou uiten in gezamenlijke projecten en activiteiten om de sociale functie van de gemeenschapshuizen meer concrete betekenis te geven. Bijvoorbeeld een huiskamerproject. Met vraag 2 vraagt u waarop deze bewering. Ik weet niet, wilt u dat ik nog een keer allemaal herhaal de vragen? Of, ik kan gewoon de antwoorden geven. U vraagt waarop deze bewering is gebaseerd. Deze bewering is gebaseerd op signalen die we uit het veld van diverse ketenpartners hebben gekregen. Zowel van professionele instellingen als uit het verenigingsleven. En daarbij ook nog onze eigen ervaringen. De betekenis die wij daaruit hebben opgehaald is dat het veld tevreden is over de professionals en de uitvoering. En dat het gemis voornamelijk zat op het niveau van de aansturing. Dan vraag 3. Of er een visieverschil is, zoals ik net al aangaf en u al eerder heb aangegeven. Van een verschil in visie tussen de gemeente en Vierbinden is in het proces tot op heden geen sprake geweest. Hoewel het niet altijd makkelijk was, is het proces in goede harmonie verlopen. Bij vraag 4. U vraagt daar waarom op deze manier van werken is gekozen. En dan kom ik eigenlijk terug op hetzelfde als wat ik heb gezegd bij vraag 2. Het is gebaseerd op de signalen die we uit de samenleving hebben gehad en uit onze eigen waarnemingen. En daarom deel ik niet dat er sprake is van een tegenstrijdigheid. Zijn de genoemde wegingsfactoren, even kijken, door de gemeente opgesteld. Vanwege de vertrouwelijkheid die tot 16 juli op het dossier zat, zijn de wegingsfactoren door onszelf opgesteld. In het vervolg van het proces is een verdere uitwerking van het afwegingskader aan de orde. En daar wordt ook naast Vierbinden de adviesraad Sociaal Domein bij betrokken. Even kijken voor het opstellen van het rapport. Hoewel in de raadsinformatiebrief misschien de indruk is gewekt is het niet zo dat er naar aanleiding van het afwegingskader een rapport is opgesteld. Eerder heeft K2 Next wel een onderzoek gedaan en dat rapport is vertrouwelijk met u gedeeld en heeft er inzage gelegen en heeft u allemaal kunnen lezen. Even kijken op vraag 7. Het onderbrengen voor een grote organisatie. Het gaat erom, het probleem van de huidige kleinschaligheid zit onder andere in de robuustheid. Dit laat zich met name zien in het welzijnsdeel, waar de continuïteit in de dienstverlening, bijvoorbeeld bij plotselinge uitval van personeel, onvoldoende geborgd is. En de andere voorbeelden kunt u ook in de raadsinformatiebrief lezen. Nog een voorbeeld, we hebben natuurlijk eventjes een tijd moeten wachten voor het invullen van de vacature van een jongere werker. Even kijken, vraag 8. Op dit moment is het streven erop gericht om één aanbieder beide taken te laten uitvoeren en om de overdracht hiervan voor 31 december van dit jaar te laten plaatsvinden. En hiermee is ook het antwoord gelijk gegeven op vraag 9 en 10. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Duidelijk. Vooral blijft u nog even staan. Ik ga even naar de heer Van der A. Of hij nog aanvullende vragen aan u heeft. Want dat mag nog bij het vragenhalf uurtje. Heer Van der A, heeft u nog mogelijk aanvullende vragen aan de wethouder?
Ik had nog één aanvullende vraag of nog andere opties mogelijk zijn. Daar had ik nog geen antwoord op gekregen.
Nou, op dit moment gaan gewoon de gesprekken plaatsvinden. En, ja, en daar kan ik nog niet vooruitlopen of daar dan wat eruit gaat ontstaan. Ons streven is, zoals ik al zei, om het als één pakket over te doen met behoud gewoon van de werknemers. Ja, we zullen moeten afwachten hoe dat gesprek verlopen. Maar u weet in ieder geval wat ons uitgangspunt is.
Dank u wel. Leden van de Raad, heeft u nog een vraag of aan de vragensteller of aan de wethouder, want daarvoor heeft u nu de gelegenheid. Ik ga gewoon even de fracties langs en ik zie wel wie daarvan gebruik wil maken als het gaat om... De heer Brouwer, stoorde ze nu. Een vraag aan de steller of aan de wethouder.
Ja, dankjewel. Allereerst, wij onderschrijven het vermoeden, de gedachte van het CDA. We hadden een bepaalde vraag. De antwoord van de wethouder is nu zodanig dat we ons daar verder op gaan beraden. Dus we komen daar schriftelijk op terug.
Maar u heeft dus nu geen vraag. Daar ging het om. Dank. Anderen die nog een vraag willen stellen naar aanleiding van de vragen... Dan zijn we voor dit moment duidelijk geweest. Dank u wel, wethouder. Dank. Toch nog even. Het is altijd goed om... Want u controleert natuurlijk ons allemaal. Dat is hartstikke goed. Heeft de wethouder goed gedaan. Het is altijd goed om vragen te stellen. Het college spant zich maximaal in, laat het ook gezegd. En dat is altijd moeilijk als dat in een geheime setting moet plaatsvinden, zoals in januari. U bent daar, de meeste van u zijn daarbij geweest. Dan is het ook moeilijk om met die informatie te dealen, dan begrijp ik ook. En daarna is nog een raadsinformatiebrief verschenen. Laat onverlet dat het college zich maximaal blijft inspannen om u mee te nemen. En ook de maatschappelijke achterban. Dat is ook een stukje bewustwording wat hier natuurlijk wordt gevoerd. En, het is goed om daar ons op scherp te houden. Dat kan geen kwaad. U had toch nog een opmerking, heer Van der Rijden, naar aanleiding van dit verhaal?
Ja, ik kreeg een beetje de indruk dat er misschien een gedacht zou worden... voor buitenstaanders dat we een bepaalde vertrouwelijkheid geschonden hebben. We hebben eigenlijk enkel alleen vragen gesteld die door organisaties richting ons kwamen. En die vragen die hadden een zodanige mate van bezorgdheid of dat alles wel goed ging en of dat de mensen en de organisaties die er daadwerkelijk ook verbonden zijn of dat die ook wel goed betrokken zouden worden. Dat wij zoiets hadden van dit kunnen wij niet zomaar laten lopen. En op zich de antwoorden die zijn zo gegeven. Maar het is vanuit ons, de belangrijkste reden is geweest om in ieder geval die bezorgdheid ook gewoon over te brengen. En naar ons idee staan er in de vragen geen enkele dingen die ook in vertrouwelijkheid ons zijn toegekomen. Het is allemaal enkel alleen gebaseerd op antwoorden en vragen van derden die ook niet bij die vergaderingen zijn geweest van die vertrouwelijkheid. En daar hebben we het allemaal op gebaseerd. En ook vanuit de raadsinformatiebrieven en alles wat er in de loop van de jaren over vier binnen is geschreven.
Voorzitter, prima aanvulling.
Ik weet dat je niet mag.
Heer Brouwers, ik doe even het woord. U krijgt het woord als daarvoor gelegenheid is. Ik begrijp het punt. Er is geen sprake van, wat ons betreft, een vorm van het schenden van die vertrouwelijkheid. Dat is niet de gedachte. Nee, helemaal niet. Het is juist het dilemma wat ik met u deel. Er zit geheimhouding op en dan is het ook heel moeilijk om dat met de achterban te delen. Het is juist uw functie, heer Van Rijden, om de zaken die u uit uw achterban verneemt, om die hier aan het publiek natuurlijk wel te bespreken. Hè? Want dat is uw ultieme taak als controlerend raadslid. Dus dat is helemaal geen enkel probleem. Ik deelde slechts het dilemma dat het moeilijk is vanuit een geheimhoudelijke vertrouwelijke situatie om publiek het debat te voeren. Dat is nu voor een deel gebeurd, dus dat is hartstikke goed wat mij betreft. Heer Brouwers, toch nog een aanvulling.
Nou, ik had nog een vraagje aan het CDA. Nu ze dit zo vertellen, vroeg ik me wel af van in hoeverre staan ze zelf achter wat daar geschreven is. Want zij hebben zelf die vragen gesteld. En het kan niet zo zijn dat ze andere partijen als woordvoerder hier gaan voeren. En dus ik heb toch wel een dringende vraag van, staan ze er zelf achter?
Ja, en ik bepaal toch een beetje dat dit een vraaghalf uurtje is en geen debatronde, hoe vervelend ook. En ik begrijp uw vraag, maar u zult hem echt even moeten onthouden. Want een vraaghalf uurtje is puur bedoeld om het college ter verantwoording te roepen. Dat is op correcte wijze gebeurd. En het debat daarna is weer aan u. En ik verschuil me niet achter reglementen, maar zo gaan we het nu wel doen. En we gaan nu naar de PNL, want de PNL had ook een vraag gesteld over, of zorgen althans geuit, over zorgwinsten in de pilregio onder de loep te nemen. En wie van de PNL mag ik daarvoor het woord vragen? Hey, heer Brouwers, zie je wel, klopt het weer.
Ja, dankjewel. Ja, je bent 12,5 jaar of niet, hè? Naar aanleiding van een artikel in het Eindhovense Dagblad over de zorgwinsten in de Peelregio was het voor ons aanleiding om daar wat nadere vragen over te stellen. Ik ga het begin niet allemaal voorlezen, want dat is een beetje de basis. Waar het om draait is dat er toch een 200 zorginstellingen hier actief zijn en daar wordt toch het idee geopperd dat daar forse winsten gemaakt worden. En we weten met z'n allen dat zorgkosten bij de gemeente erg hoog worden en dat het heel erg belangrijk is om daar transparantie in te krijgen. En zo moet u deze vraag ook zien om te kijken in hoeverre wij dus meer transparantie kunnen gaan krijgen. Allereerst gaat het over de 200 zorgaanbieders. Kunnen deze gegevens en dan namen plus omzet van die organisatie. En waarom omzet? Om even de grootte in beeld te brengen van de organisatie. Want wij weten ook wel, omzet zegt niks over winsten. Maar kunnen die openbaar worden gemaakt? Gaat de gemeente Laarbeek, evenals de gemeente Gemert-Bakel, onderzoek in hoeverre de winstmarge normaal zijn, en wat is dan normaal natuurlijk, of deze rechtmatig zijn verkregen, de eerste vraag. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en binnen welke termijn wordt dit dan gerealiseerd? Verder blijkt uit hetzelfde persbericht dat de jaarrekeningen van de gecontracteerde zorgaanbieders niet gecontroleerd worden. Volgens gemeente Gemert-Bakel heeft het gezamenlijk loket hiervoor geen capaciteit, omdat het alleen al voor jeugd- en WMO-taken met 200 aanbieders te maken heeft. Ook zou de bestuurlijke aanbesteding een controle niet nodig maken. Het wordt voor de gemeenteraad zo wel erg moeilijk, vinden wij, om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Vraag hierbij, klopt het dat de jaarrekening van gecontracteerde zorginstellingen in de Peelgemeente niet worden onderzocht? Wat zijn daar volgens uw college de redenen voor? Wordt hierdoor de controlerende taak van de gemeenteraad op kostbare en hoge zorgkosten erg moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt? Is de samenwerking in Peelverband niet juist bedoeld om ook dit soort taken goed en professioneel uit te kunnen voeren? Hoe worden we als gemeenteraad meegenomen om deze moeilijke controlerende taak goed te kunnen vervullen, om zo de zorgkosten transparant te maken en ook de rechtmatigheid hiervan te kunnen toetsen? Graag vernemen wij uw antwoorden.
Dank u wel voor uw bijdrage en de wethouder Briels zal uw vragen voorzien van de antwoorden. Het woord is aan de wethouder.
Dankjewel voorzitter en dank PNL voor de vragen naar aanleiding van het krantenbericht. Want het geeft me ook de gelegenheid om een en ander duidelijk te maken. Want ik begrijp dat de vraag in het Eindhoven Dagblad of het artikel ook de nodige vragen heeft opgeroepen. En het is goed dat ik dat hier dan nu ook wat transparantie in kan brengen. Want dat is uw vraag eigenlijk, meer transparantie. Die was er overigens al. U had ook vorig jaar heel die lijst kunnen hebben. U heeft er niet naar gevraagd. Maar nogmaals, die transparantie is er wel. Maar als u, ja, u had ze kunnen hebben vorig jaar en dit jaar, dus die kunt u altijd ontvangen. En met aanbieders en met de omzetten, dat mag u allemaal hebben. Als u het nou wil, dat is prima om dat allemaal te doen. Ik zal straks ook zeggen dat u dat mag doen uiteraard, staat u vrij. Maar ik denk dat het niet nodig is om dat te doen, omdat dat voor u gedaan wordt. En rechtmatigheid, daar haalt u een heel belangrijk punt aan, want daar gaat het eigenlijk, daar draait het eigenlijk om. Want het gaat eigenlijk niet zozeer om de winsten, want daar zitten wel wat dilemma's achter die ik straks ook graag even heel in het kort wil schetsen. Want stel voor om in de commissie voorzitter om daar nog eens gewoon wat uitgebreider bij stil te staan. Want in de lijst eigenlijk van Follow the Money, die op 26 juni is verschenen, er waren 174 aanbieders die hoge winsten kregen. Voor een belangrijk deel waren die verklaarbaar. Bijvoorbeeld omdat ze vastgoed hadden verkocht. Dus een heleboel winsten waren gewoon verklaarbaar. Een aantal ook niet en die vragen om nader onderzoek. En een aantal daarvan die betroffen ook aanbieders die in de regio actief waren. Die onderzoeken wij niet alleen, maar dat doen we al alle tijden. Hè. We zijn in gesprek met die organisatie en dat gaan we nu ook nadrukkelijker doen. We hebben de drie met de grootste omzet, die gaan we tegen het licht houden. Daar gaan we gewoon mee in gesprek. Want het feit dat je de grootste omzet hebt, heb je misschien in euro's wel de grootste winst, maar het gaat om de winsten in percentages. Nou, dan gaan we navragen doen en vragen, misschien is er wel een hele goede uitleg. En die dilemma's daarachter kom ik straks even op terug. De vraag is was gesteld. Zijn deze gegevens openbaar? Ja, die zijn openbaar. Dus die kunt u, als u die wenst te hebben, dan mag u die opvragen en dan krijgt u die. Zo ja, en binnen welke termijn wordt dit dan gerealiseerd? En dan heeft u het eigenlijk over de onderzoeken. Bij Peelgemeente heeft het thema rechtmatige zorgverlening en onderzoek hiernaar alle aandacht. En dat is niet naar aanleiding van Follow the Money. Dat doen wij al veel eerder. Ik heb hier een notitie van april, terwijl in juni is de lijst van Follow the Money. Rechtmatige zorg sociaal termijn. Een stappenplan. En ik kom daarop terug. U mag er allemaal kennis van nemen. Het is geen geheim. Dan gaan we gewoon in de commissie gaan we het erover hebben. Dus dat is al uitgezet. Dat hebben we al eerder al vastgesteld, ook in het DB. Nogmaals, voor het onderzoek van Follow the Money. Want rechtmatigheid is een belangrijk issue. En daar hebben we eerder ook al andere maatregelen op genomen. Maar hoe controleren wij dan? Bij Peelgemeente heeft het thema rechtmatige zorgverlening en onderzoek alle aandacht. Over de wijze waarop aan dit onderzoek invulling gegeven wordt, is een notitie opgesteld. Stappenplan 2019-2020, rechtmatige zorg. Dit onderzoekstraject is gestart en voor het eind van het jaar worden de eerste resultaten verwacht. Nu lijkt het zich voordoen alsof dat een momentopname is. Niks is minder waard. Want rechtmatigheid, dat is een continu proces. En dat begint bij de toegang hier, want daar hebben we soms ook al signalen. En dat eindigt bij een goed contractmanagement. En dat doen we niet alleen. Dat doet BISOP, doet er aan mee, dat doet de accountant aan mee. En dat is een hele bijzondere waar wij in onze regio ons in onderscheiden. Wij hebben een convenant afgesloten met het Peerland Interventieteam, waarin zitting hebben, en ik kijk even naar de voorzitter, volgens mij de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, er zit iedereen bij. De eerste signalen worden opgepikt, dat is een hele bijzondere. Dus de Peelgemeente voorlopig nog min of meer uniek in, omdat wij het belangrijk vinden dat we gewoon dat de zorg, de middelen die we uitgeven aan de zorg, dat die rechtmatig besteed worden. Daar zijn we het allemaal over eens. Deze raad ook, mensen in het gemeentehuis hier in de zaal, denk ik ook. Continu punt van aandacht. Klopt het dat de jaarrekening van gecontracteerde zorginstellingen in de Peelgemeente niet worden onderzocht? Peelgemeente ontvangt van elke aanbieder een door de accountant vastgestelde jaarrekening. Dat geldt wel voor de aanbieders die... Kijk, de PGB, als iemand de PGB vraagt, ja, dan kunnen wij niet gaan... Dan is het bijzonder om te zeggen, ja, als u een PGB inkoopt ergens, omdat wij dan ook nog dat allemaal moeten gaan controleren. Dat zijn soms ook hele kleine. Maar bij die 200 aanbieders, die in ieder geval wel... ontvangen wij een door de accountant vastgestelde jaarrekening. Daarnaast, en dat levert meer en betere en meer waardevolle informatie op, ontvangt Peelgemeente van elke zorgaanbieder een eveneens door een accountant gecontroleerde en vastgestelde productieverantwoording voor elke gemeente afzonderlijk. Deze productieverantwoording moet aansluiten bij de verstrekte beschikkingen van elke gemeente. Nadien, bij de eindafrekening in medio mei, vindt controle plaats op cliëntniveau. Op deze manier krijgt Peelgemeente tot op cliëntniveau inzicht in de verleende zorg en in de rechtmatigheid daarvan. Een selectie uit deze informatie wordt met de gemeenteraden gedeeld via de kwartaal- en jaarrapportage van Peelgemeente, die u altijd ontvangt. Recent nog heeft u die ontvangen. Daarnaast vindt op casusniveau en in samenwerking met de lokale teams, nogmaals in de toegang, daar beginnen de eerste... Signalen moeten daar opgevangen worden en de meldingen moeten daar gemaakt. Signaal gestuurd contractbeheer plaats. Wat zijn daar volgens u de college de redenen voor dat wij dat niet zouden doen? Ja, die vraag is een beetje insinuerend. Als zouden wij dat niet doen. Wij hebben dus wel via de accountant. In ieder geval moet rechtmatigheid worden opgetoetst. Dus dat hebben wij allemaal. Wordt hierdoor de controlerende taak van de gemeenteraad op kostbare en hoge zorgkosten erg moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt? Nee, de controlerende taak van de gemeenteraad wordt door het proces bij peergemeenten juist vergemakkelijkt. Want u hoeft dat allemaal niet zelf gaan te doen. Dat hoeven wij hier in huis ook niet te doen. Dat doet peergemeente dus voor ons. Stelt u zich voor dat we dat hier allemaal in huis moesten nog gaan doen. Dat wij niet met peergemeenten samen moesten gaan werken. En dat wij al die 200 aanbieders, die overigens niet allemaal werkzaam zijn in Laarbeek, hè, voor de goede orde. Stel dat wij die hier in dit huis allemaal moesten gaan controleren. En wij niet alleen. Dat gaan ze dan ook in Gemert doen. Dan gaan ze dan ook in Zomeren doen. Ieder vraagt zijn gegevens op bij die aanbieders. En u weet ook, en u spreekt mij dat terecht op aan, terugdringen van de bureaucratie. U kunt wel uittekenen, als iedere van de 380 gemeentes in Nederland dat ieder afzonderlijk gaat doen en niet via organisaties zoals peelgemeenten, dan kunt u zich voorstellen wat dat betekent voor de bureaucratie bij die organisaties. Dus die zal dan enorm toenemen. Gelukkig doet in ons geval peelgemeente dus dat ontzorgt ons ook en u kunt dat ook toetsen via de accountantsverklaring van peelgemeente die u ieder jaar ook keurig ontvangt. Is de samenwerking in peelverband niet juist bedoeld om dit soort taken goed en professioneel uit te kunnen voeren? Precies, u zegt het, daar is het precies voor bedoeld. En op die manier opereren ze ook. En daar, ja, daar moeten ze eigenlijk dankbaar voor zijn, want dat doen ze heel goed en proactief. Hoe worden we als gemeenteraad meegenomen om deze moeilijke controlerende taak goed te kunnen vervullen? Afijn, dat doet peelgemeente voor u. En alle gegevens kunt u opvragen die u relevant vindt om daar nog eens opnieuw over te controleren. Maar, zoals gezegd, ik denk dat het een heel goed punt is, want het is natuurlijk wel wat. U snijdt een belangrijk punt aan. En dat is de winsten in de zorg. En dat vind ik dan ook een heel goed onderwerp voor een commissievergadering zal ik in overleg met het presidium, althans ik zal het voorstellen, ik hoop dat het presidium daarmee instemt, dan zullen we dat bespreken. Voor die commissievergadering wil ik een aantal dilemma's schetsen, dan kunt u daar alvast over nadenken. Eén opmerking.
Wethouders, het is een vraag een half uurtje, hypothese voldoen, hartstikke goed beantwoord. En ik ga nu even kijken naar de heer Brouwers of hij nog aanvullende vragen heeft, want uw aanbod, ben ik ervan overtuigd, om dat in de commissie op te pakken, is hartstikke goed en gaan we doen. Maar dat is aan u. Hartstikke goed. En we hebben er nog een paar. Maar heeft u nog aanvullende vragen? Dan kunt u toch nog even blijven staan.
Die vragen die komen in de commissie wel. Ik heb dus geen aanvullende vraag. Ik wil wel even opmerken dat het te gemakkelijk is om soms te zeggen. U had dat toen kunnen zien. U heeft dat kunnen zien. U moet daar naar kijken. Waar het om draait is wij als onze controlerende taak als gemeenteraad goed moeten kunnen uitvoeren. En dat voor ons heel makkelijk te zien is. Dat iedereen snapt waar
maar
het om
had u nog een vraag?
Ik heb in het begin gezegd. Ik had geen vraag. Dat zei ik al meteen.
Dank u wel. Prima gedaan. Hartstikke goed. Dan ga ik het rondje. Wethouder blijft u nog even staan, want het is heel duidelijk nu. Zijn er nog anderen, want het mag ook, hè, die vragen hebben aan de heer Brouwers of aan de wethouder? Ik zie één hand. Het woord is aan u.
Dankjewel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen hoe goed het is dat we het grootschaliger kunnen aanpakken in de peelgemeente. Alleen is die schaal ook niet nog te klein.
Ja. Ik ken de wensen van de aanbieders. Die spreken ons, die zeggen, kunnen we dat? We gaan nu voor jeugd gaan we naar een inkoopregio van 10 gemeenten, samen met Helmond en Dommelvallei Plus. Maar ik ben het met u eens, ze hebben het liever nog op grote schaal. Maar ja, dan komt het wel verder op afstand. Ja.
Dank je, Verschuur. Ik ga naar de heer Van Bree, die had ook nog een aanvullende vraag.
Of ik heb het niet helemaal goed gehoord. Want ik begrijp uit het onderzoek van Follow the Money dat ongeveer 90 aanbieders over heel Nederland zijn. Waar lastig te verklaren is waar de winsten vandaan komen. En een aantal aanbieders is ook concreet bekend hoeveel dat er zijn die ook in onze peelregio actief zijn. Die op die lijst thuis horen. En zijn die goed in beeld?
Nou, ik moet dat goed duiden. Want anders krijgen we trial by media eigenlijk. En dat vind ik niet goed. Het gaat om organisaties ook werkzaam binnen deze regio, die hogere winsten hebben dan verondersteld. Dat zegt niks over fraude. Laat het dat gezegd zijn, dat zegt niks over fraude. Want wij betalen reële tarieven, die worden door het ministerie getoetst. Als we eronder duiken, dan worden we door de vingers getikt door het ministerie. Dus we betalen reële tarieven, maar instellingen zien kans om daar winsten uit te genereren. En dat vraagt wel om nader onderzoek inderdaad, en dat gaan we doen. Maar van fraude, ik benoem het, maar dat gaat echt te ver om dat nu om organisaties die ik niet ken, nu daarvan te bedichten.
Ik heb het woord fraude niet in de mond genomen.
Niet opletten, dan gaat het daar wel naartoe. En dat, Maar het vraagt om een verklaring, die winsten die hoger zijn dan soms, in sommige gevallen, 10% van de omzet.
Zijn we eruit zo? Nog meer aanvullende vragen? Dan zijn we eruit. Dank. De wethouder zit hier goed in, diep in deze materie. Dat spreekt voor zich. Het aanbod ligt aan het presidium om de organisatie op zich te nemen van een extra commissievergadering. Ik voel ook dat de heer Brouwers behoefte heeft aan dat bad. Dat is hartstikke goed. Dus laten we dat even mee terugnemen als actiepunt richting het presidium. Dan sluiten we hiermee dit vragenrondje af. En dan gaan we voor het thema, derde thema, naar ABL. Die hebben ook nog vragen gesteld over de geldpinautomaten. Het woord is aan de ABL. Heer Brouwers, hoorde ze niet.
Ja, dankjewel voorzitter. Recent zijn onder meer in de media diverse discussies gevoerd met betrekking tot de locaties van de pinautomaten in Lieshout en in Beekendonk. En het heeft uiteindelijk geleid tot wat onduidelijkheid en onrust bij onze inwoners. Vandaar dat we eigenlijk toch in de pen geklommen zijn. Het betreft in Lieshout de locatie van de pinautomaat in het dorpshuis. En ja, daar hebben we toch ook weer gemerkt, ook zeker de afgelopen periode, dat daar weer een beperkte toegankelijkheid was. In Beekendonk wordt gesproken over één centrale locatie voor het pinautomaat bij de Michaelkerk. Ook hier zijn behoorlijk wat vraagtekens naar voren gekomen. Onder andere met betrekking tot veiligheid en mogelijk ook wel tot het geldende bestemmingsplan. Ja, als we dan natuurlijk heel eerlijk bekijken, we hebben natuurlijk vaker over het pinautomaat en zo gesproken. Wij beseffen ons dat wij als politieke partijen hier eigenlijk geen echte speler zijn, geen echte rol hebben in deze discussies. Maar toch vonden wij, op basis van die maatschappelijke onrust die we toch geproefd hebben eigenlijk, om kunnen kijken van, goh, kunnen we als gemeenteraad hier misschien toch iets betekenen in deze discussie, om daar vlot te trekken, zodat we nou, een oplossing voor iedereen, die voor iedereen toch wel prettig zou kunnen zijn, tot kunnen komen. Dus daarom hadden wij eigenlijk de volgende suggestie. Is het misschien een optie, en dan zouden we graag dus uw advies als college van BMW van horen, dat als raad bijvoorbeeld een brief schrijven ter ondersteuning van de dorpsraden in een discussie met de banken bijvoorbeeld. Of ziet u misschien andere mogelijkheden om die discussie gewoon op een goede manier vlot te trekken om tot een goede oplossing te komen? Tot zover.
Dank u wel. Ja, het feit dat u vanuit ongerustheid hier vragen stelt is hartstikke goed. Dat is uw rol. Dus dat is altijd goed, zeker als veiligheidsgevoelens in geding zijn, dan is het juist de volksvertegenwoordiger die dat vertolkt en daar terecht vragen over stelt. Dus het staat u altijd vrij om dat te doen, dat moet u juist doen. Dat helpt ons ook. Met betrekking tot de geldautomaten heeft dat een hele langdurige geschiedenis. Die is vanuit RO ingestoken. De heer Meulensteen, de wethouder Meulensteen, gaat die vragen ook beantwoorden. En ook de trajecten schetsen hoe we zijn gekomen tot een aantal afwegingen. Het is natuurlijk ook een feit dat een geldautomaat altijd een dilemma is als je hem in de achtertuin of voortuin krijgt. Dat speelt hier natuurlijk ook een rol. En dat begrijpen we ook. Hoe dan ook, de heer Meulensteen zal het geschetste pad wat we hebben doormaakt, samen ook met Rabo en alle omwonenden, even duiden. En we hebben daar inderdaad beperkte verantwoordelijkheid in. Het woord is aan de heer Meulensteen om dat nog even te duiden.
Ja, dank u voorzitter. En zo had ik de vraag van ABL geïnterpreteerd. En als je die goed leest, dan is het eigenlijk een hele rare. Ten eerste vanwege het punt dat er een reguliere vergunningprocedure is. En normaal vergunningprocedures komen nooit voor discussie in de raad. We gaan eerst de procedure doorlopen en kijken dan. Ik zie echter, en ik deel die bezorgdheid, maar die hebben we als college natuurlijk ook heel duidelijk gevoeld. En we hebben eigenlijk een gedeelte van uw volksvertegenwoordigende rol ingevuld. We hebben namelijk sinds 13 november 2017, toen we al het eerste gesprek hebben gehad met de Rabobank, toen ze kenbaar maakten dat ze het kantoor Koppelstraat gingen verlaten. De consequenties van de pinautomaten zijn bekend. Het nieuwe locatie waar ze komen mag niet, want er gaat boven gewoond worden. Meneer Van Tiel, locatie. Dus er moest ergens een nieuwe pinautomaat komen. Daarbij speelt ook nog de problematiek dat over enkele jaren het white labeling fenomeen ook in Nederland plaats gaat vinden. Dus er komen geen pinautomaten meer met de merk Rabobank, ABN of andere banken. Maar gewoon de Transams in Amerika, zal ik maar zeggen. Ja, Transam, dacht ik dat ze heette. Dat gaat hier ook gebeuren, maar op dit moment, en daar hebben we natuurlijk vanaf het begin met de Rabobank heel duidelijk naar gekeken, we hebben nu nog invloed op plaatsing van die locatie, van die pinautomaat, maar behalve een pinautomaat is het nog een afstortlocatie, wat voor lokale ondernemers, winkeliers natuurlijk wel heel belangrijk is, want die moeten ergens naartoe aan het einde van de dag met zijn cash. En we hadden natuurlijk de keuze kunnen maken om te zeggen, nou Rabobank, succes met de zoektocht. Maar als dan tot niks leidde, dan was het bijna onomstotelijk vasthand dat er geen aftochtlocatie meer in Labeek zou zijn. Nou, dat wilden wij ook niet doen. Nou stelt u van, ja, is het dan niet handig om een brief te schrijven? Maar als u een brief schrijft, dan geeft u eigenlijk ook aan dat u het niet eens bent met de oplossing die wij als colleges gevonden hebben samen met de Rabobank. En de zorg die snap ik. Het proces daar zal ik even nog een beetje duiden. Er zijn in totaal 9 gesprekken geweest. We hebben altijd de lead bij de Rabobank neergelegd. Want terecht, u constateert, het is eigenlijk niet ons pakje aan. Nou, ze hebben ook ons altijd gedragen ten opzichte van de Rabobank. Dus u bent eigenlijk gewoon een reguliere aanvrager. U heeft vooroverleg met ons. Wij adviseren u om een omgevingsdialoog te houden. Indien of op het moment dat de plek bekend is. Dat is ook gebeurd op 28 mei van dit jaar. Daar is de omgeving voor uitgenodigd, daar is centrummanagement en daar is de dorpsraad voor uitgenodigd. En op die avond waren wel geteld 2 geïnteresseerden aanwezig. Dat heeft ons toen doen besluiten dat wij dus de locatie van de Rabobank constateerden dat daar eigenlijk weinig discussie over zou zijn. En dat wij dus besloten hebben in, die ken ik niet uit mijn hoofd. 28 mei, de 11 juni, de omgeving van de Rabobank in de procedure in gang te zetten. En ja, het zou aan iedere betrokkenen of iemand die vindt dat hij hier nog iets van mag vinden, kan natuurlijk gewoon in de omgevingsprocedure kan hij gewoon zijn mening ventileren. Ik zag ook nog in de vraag dat het hier en daar mogelijk zou schuren met het bestemmingsplan. Daar hebben we natuurlijk ook heel zorgvuldig naar gekeken. Want het lijkt allemaal heel simpel. Ik kan zo een aantal locaties bedenken, maar het moet acceptabel zijn voor de Rabobank. Het moet een redelijk doorgaande weg zijn. Bereikbaarheid voor de geldwagen moet gewaarborgd zijn. En vergis u niet, het ding wordt verankerd in de grond. En er liggen natuurlijk wel een heleboel kabels en leidingen bij ons. Dus het moet wel een plek zijn waar we daar niet al te veel hinder van hebben. Nou, dat allemaal samen heeft geleid tot deze locatie. Voorzitter, ik hoop dat het voldoende is.
Ja, dankjewel. We gaan kijken of het voldoende is. Of dat de heer Brouwers, die nu nog even backup krijgt, wellicht nog een aanvullende vraag heeft.
Nee, voorlopig even niet. Ja. We gaan ons even bezinnen op de antwoord.
Herberaden.
Ja, dankjewel.
Anderen, dat kan ik me ook voorstellen. Heer Van Raad, worden ze nu.
Dankjewel, voorzitter. In de vragenstelling wordt ook gesproken over de situatie in Lieshout. Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gehoord. En ik was eigenlijk benieuwd of daar ook een locatiestudie is geweest in Lieshout voorheen. Want er is nu een volgens mij toen tijdelijke oplossing gecreëerd voor in het dorpshuis te plaatsen. Omdat het plofgevaar bij de oude locatie Rabobank te gevaarlijk was. Omdat er een bewoning boven was. Dus vandaar deze vraag.
Oh, terecht vraag, voorzitter. Lieshout. Maar Lieshout is destijds een hele discussie geweest. Gevoerd met dorpsraad, met betrokken mensen. Maar er was, het momentum was natuurlijk totaal anders. Er was ergens in de landen een plofkraak en kantoor Lieshout, waar de pinautomaat aanwezig was, zat, werd boven gewoon tussen vanaf enkele minuten na de plofkraak, moest dat gesloten worden, die pinautomaat. We hebben natuurlijk nauwelijks tijd gehad, ook Rabobank hebben ook weer samen een zoektocht te lopen. Ook de dorpsraad was daarbij betrokken en uiteindelijk is er gekozen voor het dorpshuis in Lieshout. Afspraak tussen de Rabobank en Vierbinden voor de tijd van 5 jaar. En terecht dat u vraagt, is er ook een locatieonderzoek? Er was op dat moment geen tijd, want op dat moment kon alleen bij de Jumbo, ik mag geen reclame maken, kon alleen maar bij een winkel in Aalen-Riksel Lieshout gepind worden. En ja, de Rabobank heeft toen samen met Vierbinden dit als oplossing. Tot nu toe is ons verder geen vraag gesteld over een locatiestudie of iets dergelijks, die overigens niet door ons, maar door de Rabobank uitgevoerd gaat worden.
We maken het nog gewoon even af of er nog andere vragen willen stellen naar aanleiding van de veiligheidskwestie pinautomaten. Niet zover. Dank u wel, wethouder. Dat was een prima betoog. En ja goed, het vraaghalf uurtje is toch wat uitgelopen. Is ook niet zo erg. Ik wil met u, leden van de raad, wel even een aantal besluiten leiden.